titel die ik aan deze preek gegeven heb, is een zuiver geweten. Maar je zou er ook een zuiver hart, of zuivere handen, of een zuiver denken. Maakt me eigenlijk niet uit wat voor woord je eraan geeft. Maar het woordje zuiverheid vind ik essentieel. Maar voordat ik mijn praatje ga doen en van alles tegen jullie ga zeggen, zou ik eerst toch nog heel even met jullie willen bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bewogen hebt vanmorgen. Heer, dat u mensenharten hebt aangeraakt. Heer, en ik wil bidden. Heer, mijn woorden zijn zo te kort. Heer, ik kan niet met mijn woorden neerleggen in de harten waarvan ik geloof dat u dat wilt gaan doen. En Heer, zo bid ik dat als ik spreek, Heer, en als ik met mijn beperktheid, omdat ik maar een mens ben, probeer iets over te gaan brengen van wat ik geloof dat uw hart is, dan bid ik dat u waait met uw geest en die woorden in ons hart bewerkt die nodig zijn voor nu. En daarmee doorgaat voor elke dag wat nodig is. Amen. Amen. Ik weet zeker dat het een preek is, een woord van God voor ons allemaal. En misschien heb ik het wel eens vaker gezegd in een preek, maar ik wil echt dat je luistert vandaag voor jezelf. Maar het is namelijk een preek waar je ook heel makkelijk kunt luisteren. Zo, ik hoop dat die of die, en dan vul je iemand in die hier zit, dit eens goed hoort. Maar ik wil dat je luistert voor jezelf. Want de enige die iets kan veranderen vandaag, dat ben jezelf. En je mag hopen dat die ander dat ook doet. Maar je moet het wel zelf doen. Oké, spreken we dat af? Dat elke keer als ik iets zeg en dan denk je, ja, die, dat je denkt, nee, ik. Wat gaat gebeuren? Geef ik je op een briefje. Heb ik ook gehad, terwijl ik hem aan het maken was namelijk. Dat is ook gevaarlijk, hè, dat ik mensen van jullie in mijn hoofd heb. Ja, wie dan? Ah, dat is aan mij. Want ook ik moet dat afleggen. En zeggen, nee, het is voor ons allemaal, het is voor mij. En daar gaat het om. Goed. We gaan er eens even naar kijken. En we horen de laatste tijd, tenminste ik wel, valt mij op, best wel veel wordt dat genoemd, we leven in de eindtijd. Wie valt dat ook op? Best wel veel. Dat er gezegd wordt, jongens, we leven in de eindtijd. Reken erop dat deze generatie de wederkomst van Jezus mee zal maken. Vind ik best spannend. Stel dat dat zou gebeuren, denk je dat eens in? Dat op een dag Jezus terugkomt. Ik heb het wel eens met mijn kinderen over gehad en dan zeggen ze ook, hoe gaat dat dan, mama? En hoe weet je dat dan? En hoe zie je dat dan? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee of het echt zo is. Daar zit ik niet zo in. Maar als ik al die mensen die dat preken en uitleggen moet geloven, dan denk ik, nou, zou best wel eens waar kunnen zijn. En dan wil ik met jullie een tekst gaan lezen, die staat in 2 Petrus. Hoofdstuk 3, die zegt daar iets over. En dat is een hele mooie inleiding voor waar ik het vanmorgen met jullie over wil gaan hebben. Nou, 2 Petrus staat een beetje aan het eind van je Bijbel. Richting Openbaringen. En Openbaringen is weer het laatste boek. Het zijn allemaal van die korte brieven die daar op het eind staan. Maar zoek het maar even op. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 13 en 14. En deze twee teksten die zeggen iets over deze eindtijd waarin wij leven. En deze brief die geschreven is in die tijd, daar wachten ze al op de wederkomst van Jezus. En daar hadden ze al de verwachting dat hij spoedig komen zou. En dat is door de eeuwen heen verder gegaan. En met diezelfde verwachting mogen wij ook vandaag de dag leven. En we gaan even lezen wat er staat. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En nou komt hij. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, dus dat spreekt tegen ons, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Dus, wat staat hier? Jij en ik, wij wachten totdat Jezus komt om ons op te halen. gerechtigheid te brengen. Maar hij verwacht ook iets van ons. Hij verwacht iets van jou, van mij. Hij verwacht iets van het lichaam van Christus. En wij, waardevol leven, Loppersum, zijn daar een onderdeel van. Wereldwijd zijn we samen het lichaam van Christus. En in elke kerk en in elke denominatie, maakt niet uit wat, zitten mensen die wachten, hoopvol wachten, en leven zodat Jezus terug kan komen. En ik hoop jij ook. Maar er staat hier dus een opdracht wat Jezus van jou en van mij verwacht, hoe hij ons aantreft. Ik ga het nog een keer zeggen, smetteloos, onberispelijk en in vrede. Dus wat verwacht Jezus dat als hij terugkomt, dat hij ons zo ziet? Wanneer was het? De weken, of 2 weken geleden was het voorjaarsvakantie. En ik ging met de kinderen, 3 dagen naar mijn ouders toe. Gingen we 2 nachtjes logeren, maar Lodewijk ging niet mee, die bleef hier. En de ochtend dat ik wegging, ik weet niet, Lodewijk die had van alles in de badkamer gedaan en er niet opgeruimd. Dat zijn van die dingen, daar kan ik mij aan ergeren. Ik heb zoiets, als je nou direct wat je gebruikt weer terugzet, dan geeft dat gewoon een heleboel, dan blijft het netjes bij. Dus ik zei dat tegen hem. En toen moest hij lachen en toen zei hij tegen mij, bel je even wanneer je weer terugkomt. Ik zei, hoezo? Nou, dan kan ik alles weer op tijd terug neerzetten. En dat was ook zo, ik kwam terug en alles was weer netjes. Ik weet dus niet hoe het in die tussentijd er allemaal uitgezien heeft. Was ik niet bij. Maar toen ik weer binnenkwam, was het inderdaad weer heel netjes. Want ik heb er een hekel aan, en dat weet hij ook, dat als ik terugkom, dat ik dan de tampen staat daar vind. Dus de schoenen liggen weer 1 paar hier en 1 paar daar. Maar hij kent mij en hij had gelukkig het goed gedaan. Maar dat is dus het kennen van elkaar en de verwachting die je van elkaar hebt. Nou, zo heeft Jezus, heeft dus een verwachting van ons. Hoe hij graag wil dat hij het aantreft als hij terugkomt. Nou, daar wil ik eens met jullie over gaan hebben. Want die woorden smetteloos en in vrede, onberispelijk. Dat zijn best woorden, ja, wow, dat is nou van die Bijbelse termen, hè. Maar wat is dat nou precies? Wat verwacht God nou van jou en van mij? Hoe hij ons vindt? Hoe hij ons aantreft? En wij weten niet wanneer hij precies terugkomt. We hebben verwachtingen. En de verwachting is dat het in deze generatie misschien nog plaats zal vinden. Maar we moeten leven elke dag alsof hij elk moment terug kan komen. Jezus doet niet even een belletje. Over 3 uur ben ik thuis. En kom ik je halen? Heb je het allemaal voor elkaar? Nee. Hij verwacht van ons dat wij elke dag zo leven. Dat als hij terugkomt, dat we er klaar voor zijn. En dat hij ons vindt zoals hij het van ons verwacht. Maar dat is best lastig. En ik heb heel veel dagen dat als ik misschien 's avonds ga slapen, dat ik denk, 't is maar goed dat hij vandaag niet teruggekomen is. Jij ook? Nou, we gaan samen naar een aantal teksten kijken. En ik hoop vanmorgen je gewoon praktisch te helpen van wat verwacht Jezus nou van mij? Hoe doe ik dat dan? En wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan wel doen? En wat moet ik dan niet doen? En ik wil je van tevoren zeggen, het is niet makkelijk. Maar als je ernaar streeft om op die manier te leven zoals Jezus het verwacht, is wel heel fantastisch. Maar het is niet makkelijk. Maar dat hoeft ook niet. Niet alles wat goed en geweldig is en wat vreugde brengt, wat vrede brengt, wat vrucht voortbrengt, hoeft altijd makkelijk te zijn. Nou, ik heb mijn huiswerk goed gedaan, tenminste dat hoop ik. En ik heb alvast de hele Jacobusbrief en de eerste brief van Petrus helemaal doorgespit voor jullie. Want dit zijn 2 brieven die, als ik ze lees, niet heel veel, her en der wel wat, theologische uitleg geven over wie God nou eigenlijk is. En hoe het zit met redding en al die theologische vraagstukken meer. Maar het zijn twee brieven die geschreven zijn aan de christenen die Jezus volgden, ook van die tijd. Waarin heel praktisch gewoon neergezet wordt van, jongens, dit is wat er van jullie wordt verwacht. Dit is hoe een christen zou moeten leven. Dit is wat een christen kenmerkt en onderscheid geeft van iemand die Jezus niet volgt. Hele praktische dingen. Nou, ik heb ze helemaal doorgespit. En ik heb ze, het waren er best veel, allemaal voor jullie op papier gezet. Dus uit de Jacobusbrief, wat moeten we doen? Uit de Petrusbrief, wat moeten we doen? De eerste brief van Petrus. En uit de Jacobusbrief, wat moeten we niet doen? En uit de Petrusbrief, wat moeten we niet doen? Want ik weet, als ik zeg, lees het thuis maar eens, dat je het toch niet doet. Nou ja, tenminste, wie doet dat wel altijd braaf als er gezegd wordt, lees het thuis eens door? Oh, niemand steekt zijn handen op. Zie, goede voorspelling van mij. Daarom heb ik het voor jullie op papier gezet. Kun je boven de wc hangen of boven je bed of wat dan ook in je Bijbel stoppen. Kun je niet meer zeggen dat je niet wist, want je hebt het gekregen vanmorgen. Oké. Ga ik niet helemaal met jullie door, want het zijn veel te veel teksten. Maar ik ga er straks wel wat van door. Gewoon om je uit te leggen, je even te helpen. Hoe ga ik nou dat soort teksten lezen, wat in dat beetje Bijbelse taal staat? En hoe maak ik dat nou praktisch naar mijn leven van vandaag? Want dat is denk ik ontzettend belangrijk. Nou, een van de allerbelangrijkste woorden die je eigenlijk als rode draad door al deze teksten heen ziet. En hij komt ook een aantal keer voor in teksten. Is het woordje zuiverheid. Zuiver. En eigenlijk komt het hierop neer. Al die teksten, die brieven, hierop neer. Leef een zuiver leven. Nou, wat is zuiver? Denk er eens over na. Wat is iets wat zuiver is? Wat voor associatie heb jij daarbij? Als er van jou gevraagd wordt, zuiver, Marion die laat al zuiver water zien. Zuiver is 100% dat wat je hebt. 100% zuiver water. Je hebt van die potjes vaseline, 100% vaseline. 100% puur appelsap. Dat zie je ook altijd op bakken staan. Hè? Zit geen extra suiker door of wat dan ook. Noem maar iets. Je weet zeker, 100% zit niks anders bij. En die 100%, die zuiverheid, dat is wat God van jou en van mij verwacht. Als die terugkomt om ons op te halen. Dat wij zo leven. En dat is natuurlijk heel vaag. 100% wat? Zuiver. Maar wat is dat nou eigenlijk? Nou, dan gaan we straks die teksten, daarom heb ik haakjes ook gegeven. Die teksten gaan je dat duidelijk maken. Maar de rode draad die er doorheen loopt is dat zuiverheid. Dat alles wat God van ons vraagt om te doen. En alles wat God van ons vraagt om niet te doen. Dat is zodat wij zuiver leven voor Hem. En weet je wat ik geloof? Dat als wij ons best daarvoor doen, en ik zei al, het is niet makkelijk mensen. Het is niet mijn bedoeling om jullie een donderpreek te geven of zoiets dergelijks. Maar ik wil je wel aanmoedigen hierin. En misschien wel een kleine schop onder de kont te geven af en toe. Want ik geloof dat het lichaam van Christus echt de kantjes ervan afloopt af en toe. Ik schaam me soms en ik vind het is niet dat ik jullie hierop aankijk, maar gewoon algemeen het lichaam van Christus. En dan maakt het niet uit welke kerk, welke richting of wat dan ook. Het gaat om het lichaam van Christus waar mensen in zitten die werkelijk Jezus willen volgen. En dan schaam ik mij soms om daar deel van te zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ik het woord van God lees, dan zie ik niet een lichaam mensen wat onberispelijk is en wat zuiver is. En ook ik ben deel van het lichaam. En ook ik besef mij heel vaak dat als ik 's avonds op bed ga, dat ik weet, nee, dit was geen goede dag. En geeft dat wat? Op zich niet. Maar als ik het me besef, dan weet ik dat ik naar Jezus toe mag gaan. En dat zijn bloed mij reinigt en mij heiligt en mij een nieuwe kans geeft. Is dat niet geweldig? Want dat is wel de andere kant, hè? Je kunt zelf zo hard streven om het goed te doen en dit moet ik doen, want dat verwacht Jezus van mij. Maar dat lukt, lieve mensen, nooit. Daar word je heel moe van. En heel gefrustreerd. Maar het lukt jezelf niet. Het kan alleen door Jezus toe te laten en te zeggen, Jezus, ik kan het niet. Ik heb u nodig. En als we op die plaats kunnen komen als lichaam van Christus, maar ook als waardevol leven gemeente hier in Loppersum. Dat we zeggen, Jezus, dit is wat we willen. Dat u ons aantreft. Elke zondag hier en door de week thuis, maar ook als u terugkomt om ons weer op te halen. Dat we onberispelijk zijn, dat is ons verlangen. Zuiver, echt. Elkaar liefhebbend. Maar Jezus, wij kunnen dat niet uit onszelf. Dan kan Jezus komen en zeggen, mensen, hier ben ik. Kom maar bij me en ik zal jou helpen. Is dat niet fantastisch? Want die Jezus hebben wij. Hij is aan het kruis gegaan om jou en mij te verlossen. Weg te doen. Alle zonde en alle ongerechtigheid. Dat is mijn Heer en daar leef ik voor. Amen? Amen. Oké. Straks aan het eind ga je hem krijgen, nu nog niet. Want ik wil graag ook dat je gewoon je Bijbel gebruikt als je die bij je hebt. En zo niet, weet dan dat je hem straks ook allemaal terug kunt vinden. Maar wat ik wil doen, is ik wil een aantal van de teksten die in de Jacobusbrief staat, die in de Petrusbrief staan, wil ik gewoon met jullie doornemen. En zo'n tekst, wat gewoon een zinnetje is, met Bijbelse taal, pakken en het uitleggen. Zodat je ook zelf thuis van die teksten kunt nemen en zeggen, Heilige Geest, wat bedoelt u hiermee? En wat zegt u hiermee? Leg het eens aan mij uit. Dat is gewoon wat openbaren betekent. Dat je opeens iets begrijpt of ziet wat je eerst niet begreep. Of eerst niet ziet. Goed. We gaan direct naar het eerste hoofdstuk van Jacobus. Dus als je je Bijbel hebt, sla met mij open. 1 vers 19. Het zijn veel versen. Maar we gaan eerst deze nemen. 1 vers 19. En daar staat dit. En dit is iets wat we moeten doen. Daar komt hij. Wees traag met kwaad worden. Wie komt daarvoor in aanmerking? Wie heeft de test gehaald? Wie wordt niet snel kwaad? Je mag eerlijk je hand opsteken, hoor. Tuurlijk, man. Het is niet zo dat we allemaal niks zijn en... Ja? Wie vindt van zichzelf? Ik steek mijn vinger niet op. Ik word wel snel kwaad. Leuk, ja. Dat is goed ook om van jezelf te weten, hè? Dat je denkt van, hey, dit is iets wat God vraagt en dat doe ik. Laatst, Lodewijk had een nieuwe machine gekocht, iets met een zaag of zo. En dan zat er uiteinde aan waar je dan de stofzuigerslang in kan steken. Als je dan zaagt dat het zaagsel en het stof direct opgezogen wordt. En hij was boven bij ons daarmee bezig en het was een beetje donker. Het was dus de eerste keer dat hij met die machine bezig was. En ik trap zo, bam, met mijn voet op dat ding en dat knapt af of scheurt. Sorry, zei hij direct. Lodewijk was even stil en... Toen zei hij, dat is niet leuk. Dus ik zei, sorry, ik voelde me echt rot. Ik denk, man, heeft hij net een nieuwe machine, trap ik direct. Ik kon er ook niks aan doen. Ik zei, ben je niet boos? Hij zei, ja, ik kan wel boos worden, maar ja, kapot is die toch al. Dus ja, en dat kan gebeuren, zei hij. Het was er ook donker, ik begrijp het wel. En nou is dat natuurlijk even een pluim dat hij niet kwaad werd, maar je mag applaudisseren, maar... Op dat moment werd ik geconfronteerd met mijzelf. Want ik dacht, zo had ik dus niet gereageerd. Ik zal niet voordoen hoe ik dan wel doe. Maar mijn lontje is wel wat korter. En als ik dan zo'n tekst lees, dan spreekt dat dus tot mij. En dan denk ik, oh, Petra, oh, niet zo snel kwaad worden. Als ik moe ben en mijn kinderen, oh. Zeg Lodewijk ook wel eens, Petra, rustig. Dus dat vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk. Ik ben gewoon snel kwaad. Snel. Ja. Maar toch is dit dus een tekst waar ik wat aan moet gaan doen. Ik ben blij dat dat niet voor iedereen geldt. Er zijn nog meer teksten. Maar deze geldt in ieder geval voor mij en misschien ook wel voor jou. Maar laten we daar met elkaar, kom op, ik weet niet hoe het bij jou thuis gaat, maar daar is toch wel waar je gewoon jezelf bent. En waar je ware ik, waar je laat zien. En hoe vaak zeggen wij, ik heb toch het recht om daar boos op te worden? Ik wel, dat is een goed excuus. Maar het staat hier mensen, wees traag in kwaad worden. Je mag boos zijn op onrecht en je mag boos zijn als dingen niet goed gaan. Maar traag. Weet wanneer het wel kan en wanneer het niet kan. Goed. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. Er staat 2 vers 1, maar dat moet 1 vers 27 zijn. Maakt niet uit. Sta de weduwen en de wezen bij. Nou, die kennen we, hè? Want we hebben preken gehad op de conferenties van de Campbells. Die hebben ons dat geleerd. Sta de weduwen en de wezen bij. Wie heeft daar wat aan gedaan sinds die preek? Heel goed. Wauw. Een beetje een gemene vraag natuurlijk voor mij, hè? Want ook als gemeente gezamenlijk proberen we daar iets aan te doen. Maar het gaat me er even om je te prikkelen van het staat er en we horen het, maar doen we het ook. De weduwen en de wezen bijstaan. Weet je, soms kan het weduwen en wezen heel ver weg klinken. Hè? En wezen, dan zien we echt de kinderen die op straat rondrennen en die op moeten komen voor zichzelf, omdat ze geen papa en geen mama meer hebben, die onder de bruggen wonen. En soms kan dat best wel ver weg lijken. Maar weet je dat Nederland chockvol wezen zit? Zeg zo. Zie je wel eens die reclames op de televisie van pleegzorg? Die niet weten waar ze met de kinderen heen moeten. Omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Die hebben nog wel letterlijk een papa en een mama soms. Maar niet meer een papa en mama die voor ze kunnen zorgen. Dus in feite zijn ze wees. Dus gewoon even, halen we het even wat dichter bij huis. Hè? Dus gewoon eventjes dichter bij. De weduwen. Mijn oma is net weduwe geworden. En ik denk, oh ja, heer, ik mag in die zin mijn steentje bijdragen. Laat haar gewoon even wat af en toe. Ik ben niet zo'n beller en zo, niet zo goed in. Maar heer, help me, herinner mij eraan dat ik mijn oma gewoon af en toe even bel. Want ze is weduwe geworden. Dat ik laat zien dat ik haar niet vergeet en dat ik voor haar bid. De bejaardentehuizen, de verzorgingstehuizen, mensen, ze zitten vol. Niet zo moeilijk te vinden. Soms zie je gewoon even zo'n vrouwtje met zo'n rollatortje, weet je wel, door het dorp gaan of wat dan ook. En weet je, even, ik leer dat steeds meer. Gewoon even zeggen, hallo mevrouw, gaat het met u? Heeft u een leuke dag vandaag? Oeh ja, weet ik veel wat ze dan gaan zeggen. Maar het is even uit je eigen veilige stappen en even, ja, de weduwe en de wezen. Jongens, we hebben ze ook gewoon in Nederland. En dan nog zo één, die zit hier een beetje aan gekoppeld. Dat is een tekst, toen ik hem las, dacht ik de eerste keer, wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Wat staat daar nou eigenlijk? Het staat dus in Jacobus 5 vers 4. En deze teksten die zijn gericht aan de rijken. En ik denk dat wij onszelf allemaal onder deze categorie mogen scharen. Wij zijn allemaal rijk. Ik zie jullie hebben allemaal netjes kleren aan. We hebben allemaal gegeten. We hebben allemaal een huis. We zijn allemaal rijk in die zin. En dan staat er deze tekst. Luister naar de klacht van de maaiers en arbeiders die hun loon niet hebben gekregen. En dan staat er dat de Heere hun roep gehoord heeft. En dan lees je zo'n tekst en ik dacht van, En opeens dacht ik aan Made in Taiwan. En Made in Ken je dat? Wat allemaal op het speelgoed staat. En op de chocola. En op alles. De slavernij die de tegenwoordig heerst. Ik geloof dat dat een tekst is. Wat hier staat. Mensen worden er wakker voor. En hoor het geroep. Van zij die maaien. Zij die oogsten voor ons. Om ons te kunnen geven. Wat wij in ieder geval vinden dat we recht op hebben. Maar we betalen hun niet waar zij recht voor hebben. En God heeft hun roep gehoord. Gelukkig. Maar horen wij het, lezen wij het. Dat zijn van die teksten, daar moet je even over nadenken. Want wat staat er nou eigenlijk? Maar het is wel iets van, om je heel bewust van te worden. Dat God dat aan ons vertelt. Van mensen wordt daar wakker voor. Oké, we gaan naar de Petrusbrief. Ga ik ook een aantal teksten uithalen. Dan gaan we naar de 1 Petrus 1 vers 22. Want daar staat, heb elkaar onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Weet je dat ik dit een van de allermoeilijkste opdrachten vind? Elkaar, ook deze brief, is geschreven aan de gelovigen, dus aan ons. Dus de opdracht is dat wij elkaar onvoorwaardelijk lief hebben. En ook nog met een zuiver hart. Ik vind het best lastig om onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat ik van jou hou en jij van mij en we van elkaar. Ondanks wat de ander doet en zegt en fout doet. Ik vind het lastig. En met een zuiver hart. Ik ga het gewoon bij mezelf houden. Maar dit is eentje waarvan waar ik aan moet werken. En gelukkig mag dat, hè. Want weet je, God, en dat vind ik zo genadig van hem. God die doet dat als het ware in laagjes bij ons. Ik wandel al eigenlijk mijn hele leven met de Heer. En ik heb gezien dat hij altijd weer een laagje van me afpelt om me te laten zien. Petra, dit is zondig aan jou. Jouw gedachten zijn niet goed. Je veroordeelt hier. Je spreekt negatief hier. En dan haalt hij een laagje eraf. En weet je, het voelt lastig als hij zo eraan begint te trekken. Maar op het moment dat dat laagje eraf valt, dan voel je een stukje van de heiligheid van God. En dan denk ik dat ik dat gehad heb. Maar dan blijkt daaronder nog weer een laagje te zitten. En dat is genade van God. Dat hij het laagje voor laagje bij ons aftrekt. Dat we stand kunnen blijven houden. Dat hij weet wat hij doet. En het kan best rap gaan, maar dat ligt aan mezelf. Hoe open ik ben en hoe bereid ik ben. Dat God de laagjes van zonde van mij af mag halen. Maar heb elkaar onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. En ik bid echt dat Gods geest je zo'n tekst als dit uitlegt in je hart. Want mijn woorden zullen dat nooit genoeg kunnen doen. En we gaan nog naar één. Die vind ik zelf heel mooi. En ik geloof ook dat deze tekst een antwoord is, of een hulp is, een sleutel is, hoe je dit nou doet. En die tekst staat in 1 Petrus 2 vers 2. En daar staat dit. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar zuivere melk van het woord, zodat je groeit en je redding bereikt. Nou ben ik een moeder. Ik heb 3 kinderen gevoed, borstvoeding gegeven. En dan waren mijn kinderen qua karakter ook verschillend. Dus ze reageerden ook verschillend. Maar het is zoiets moois om bij een pasgeboren baby te zien hoe God daarin heeft gelegd. Want een baby die kan niet overleven zonder een volwassene. Een ander die hem helpt. Een baby is niet in staat om te overleven. Maar God heeft het wel allerlei vaardigheden gegeven om de volwassene, de vader of de moeder die voor het kind moet zorgen, te helpen om voor hem of haar te zorgen. Het kan vreselijk krijsen. Help mij, help mij. En dat is soms oorverdovend. Echt. Maar dat is alleen maar voor het kind, zodat het helpt mij. Dat het gehoord wordt. Nou, zoiets anders wat God erin gelegd heeft met die melk, vind ik zo mooi. Dat zo'n babytje, pasgeboren babytje, ruikt binnen 3 dagen precies welke melk van moeder is. En als het dan per ongeluk melk van een andere moeder aangeboden krijgt, blah, vies. Hoef ik niet, dat is niet van mijn moeder. Dus dat neusje dat zoekt voortdurend waar moedermelk is. En soms als het kind alleen al de stem van de moeder hoort, of gewoon bij haar op de schouder is, dan weet het kind, daar is mijn melk. En ik weet niet of je dat misschien nog kunt herinneren van je eigen kinderen. Dat mondje, dat gaat helemaal weer. En als ze dan bijna zien dat die melk eraan komt, dat hele lichaampje dat schudt, want het wil dat melk drinken. Het is mooi, hè? Het is mooi om te zien, zo smachten, want het weet. Niet bewust, maar dat zit er al zo ingelegd. Dat heeft God gedaan. Ik moet dat hebben, anders overleef ik het niet. Nou, dat is wat God zegt, zoals wij met zijn woord om mogen gaan. En nou weet ik niet hoe jij het doet als je je Bijbel ziet liggen. Als een pasgeboren baby die hongerig is en melk ruikt. Of dat er een schuldgevoel bij je opkruipt. Oh ja. Yeah. Dat moet ik ook nog doen. Heb ik ook al 3 dagen niet gedaan. Dat is een heel verschil, hè? En toch zegt God hier dat wij naar het woord van God mogen hongeren en er zin in mogen hebben, omdat we weten dat als we dat tot ons nemen, als we dat gaan lezen, dat we daarvan gaan groeien. En zo mogen jij en ik eens naar het woord van God kijken. Mijn Bijbel! Yeah! Ben ik eerlijk dat ik dat niet altijd gehad heb en het gaat in fasen. En ik zal je vertellen dat dat ook zo is. Kind groeit ook op en opeens ontdekken ze dat er groene groente is. En worteltjes, allemaal niet lekker. Maar dat gaan zijn fasen, daar ga je allemaal doorheen. Maar als je eerlijk bent naar God en je zegt, God, help mij. Geef mij die honger zoals een babytje, een zuigeling, zo verlangt naar dat melk. Dan doet God dat, echt. Beloof ik je. Nou, ik zal eens kijken of ik er nog één heb. Ja, ik heb er nog één uit de niet-categorie. Want ik heb nou alleen dingen genoemd uit de wat moeten we doen-categorieën. Maar ik heb nog eentje, of twee, maar die horen eigenlijk bij elkaar. Uit de niet-categorie, dus wat we niet moeten doen. Komt-ie hoor. Dat staat in de Jacobusbrief 4 vers 11 en 5 vers 9. Maar ze horen een beetje bij elkaar. Kwaad van elkaar spreken en over elkaar klagen. Zo. Doen wij niet, hè? Hier niet. Nee. Wie van jullie durft eerlijk te zeggen dat hij een goede zeur is? Goede zeur. Lekker klagen. Ah, wat eerlijk. Dat vind ik knap van jou. Is er één iemand hier? Meer bieders? Nog één? Kom op zeg. Eerlijk. Hoeveel klagen wij hier niet? Over elkaar en over die lampen die weer te laag hangen. En weet ik veel allemaal wel niet wat waar we over te klagen hebben. Klagen we of klagen we niet, mensen? Ik ook, hoor. Ik ook. Ik schaar mij volledig tussen jullie. Maar we doen het wel. Wij klagen over elkaar. En wat was die andere? Wij spreken kwaad van elkaar. En we moeten daarmee stoppen. Maar dat is ook zo moeilijk. Want er is zoveel waar ik mij af en toe aan erger. Wie ergert zich hier niet aan iemand? Ik wel hoor, ik erger mij wel eens aan mensen hier. Oh, aan mij denk je, nu maakt het helemaal niet uit. Want ergernis is iets waar we allemaal last van hebben, waar of niet. We hoeven niet moeilijk over te doen, we hoeven niet te denken van, nou, ik niet hoor. Nee, er is van alles waar we ons aan ergeren. Toch? Ja, en er is ook helemaal op zich niks mis mee. Want we zijn mensen en we leven in een wereld waar van alles is waar we ons aan ergeren over kunnen klagen. Is gewoon zo. Maar wat God van ons vraagt, is hoe we daarmee omgaan. En ik wil je gewoon eerlijk van mezelf vertellen dat ik dat heel moeilijk vind. Maar dat ik ook ontdekt heb dat me dat wat kost, maar dat ik er wel vanaf kan komen. Ik kan er niet vanaf komen dat ik me af en toe irriteer en dat ik in mijn hoofd en soms met mijn mond klaag. Dat denk ik ook wel dat die neiging zal blijven. Maar waar het om gaat is, hoe ga ik ermee om? Wat ga ik doen als ik het voel? Wat ga ik doen als ik het gedaan heb? Dat is in de eerste plaats je beseffen, ik heb het gedaan. Heel simpel. Ik heb geklaagd. Ik heb kwaad gesproken van iemand. Ik heb mijn mond en mijn denken, mijn hart onzuiver gemaakt. En weet je wat het namelijk de vrucht is van kwaad spreken? De vrucht is van ergernis. De vrucht is dat die liefde steeds minder wordt. En dat die ergernis en alles daaromheen steeds groter wordt. Dat heb ik in mijn eigen leven ontdekt. En soms wordt dat gewoon buiten proporties wat niet eens meer reëel is. Gaat nergens meer om. Ken je dat? Waar gaat het nou eigenlijk om? En een van de sleutels die ik echt heb geleerd is om op mijn knieën te gaan. En in de eerste plaats te zeggen, Jezus, ik heb gezondigd. Dat is misschien maar gewoon maar klein, maar ik voel, het heeft me besmeurd. Wilt u het reinigen? Wilt u me schoonwassen en me vergeven? Dat is de eerste stap. Gewoon vragen om vergeving. Of nee, eerste wat je beseft, hè? Want als je het niet beseft, dan kun je niks. Je beseft, ik heb gezondigd. Daarna op je knieën en gewoon om vergeving vragen. En als dat nodig is, ook de persoon om vergeving vragen. En in de derde plaats, lees het woord van God. Weet je, zelfs, dat is misschien raar, maar zelfs al snap je niet altijd alles wat je leest, door gewoon het woord van God te lezen, het is als het ware alsof je je gewoon met zeep staat in te smeren. Misschien zie je wel niet eens wat, maar het reinigt je. Omdat het woorden van leven zijn. De woorden uit de Bijbel, als je dat leest, dat zijn woorden die smetteloos zijn. Woorden, zuivere woorden van God. Dus als je die leest, reinigt dat je. Ga het woord van God lezen. En dan ga op je knieën. En weet je, soms heb ik dat met mensen, dan vind ik dat gewoon moeilijk. Ik erger me aan dingen, grote dingen, kleine dingen. Ik kan bij mijn kinderen zijn, kan bij Lodewijk zijn. Kan hier in de gemeente zijn, maar dat kan ook, weet ik veel, in de straat zijn. Of buurman, maakt niet uit wie. Maakt niks uit. Maar dan ga ik op mijn knieën en dan zeg ik, Heer, alleen om uw vergeving vragen is niet voldoende. Want de ergernis blijft dan aan, soms toch nog. Ik weet wel dat u me vergeven heeft, maar het is er zo snel weer. En dan zeg ik, Heer, help mij om van die persoon te houden. En dan ga ik gewoon woorden van leven spreken. En ik ga gewoon Lodewijk maar even als voorbeeld noemen. Dan zeg ik, Heer, ik erger me eraan dat hij dat of dat doet. Maar Heer, dank u wel dat hij een kind van u is. En ik zegen hem. Heer, ik wens hem het allerbeste toe. Heer, ik bid dat hij vol mag zijn van u. En terwijl je dat bidt, komen al die gedachten ook voorbij hoor. Van boosheid, wit dan ook. Teleurstelling, groot of klein. Maar als je gaat bidden, je gaat de ander zegenen. Dan heel langzaamaan verdwijnen die negatieve dingen. Verdwijnen die ergernissen. En dan komt het leven van God daarvoor in de plaats. En dan is het weg. En kun je weer met een schone lei beginnen. En mensen, dit is niet iets voor één keer in de week. Dit is niet iets voor op zondag. Dit is niet iets voor één keer per jaar. Of één keer in je leven. Maar een dagelijks reinigen van je geweten. Een dagelijks reinigen van je hart. En een dagelijks reinigen. We worden dagelijks besmet. Dagelijks. En wees je daar bewust van. Wees je ervan bewust dat je dagelijks vies wordt. Je doucht je wast je, dat doe je ook dagelijks. En dit moeten we ook dagelijks doen. Nou, ik wil jullie helpen om je hieraan te herinneren, om dit te gaan doen. Als laatste wil ik namelijk deze tekst met jullie lezen. Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw hart. Wat je zometeen mag doen van mij, je bent niet verplicht, echt niet. Voel je vrij. En dit is geen nieuw kerkelijk symbool of wat dan ook. Het is geen heilig water. Maar water reinigt ons. Er staat ook in de Jacobusbrief van, of het staat in Petrus, ik weet even niet meer uit mijn hoofd. De doop wast ons niet schoon, dat we ons lichaam maar een beetje schoon hebben, maar het zuivert ons. Het wast ons geweten schoon. En wat ik je zo wil vragen om te doen als je dat wil, is om hier langs te gaan en je handen te reinigen in dit water. Gewoon wassen. En terwijl je dat doet, dan vraag je aan God, hier zuiver mijn denken. Zuiver mij. Dat ik rein en heilig voor u mag zijn elke dag totdat u terugkomt. En thuis als je je handen wast, want dat doe je dagelijks, dan zal het je eraan herinneren om je geweten en je denken en je hart voortdurend te zuiveren. Het is huiswerk. Maar het is zo geweldig, mensen, als God die schillen van ons afhaalt. Dan wordt de heiligheid van God zichtbaar en voelbaar in ons.